Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Het grootste deel van Amerika is aan het bijkomen van een intensieve verkiezingscampagne en een misschien wel net zo intensieve Thanksgiving met de familie. Een klein deel van de Amerikanen is met wat anders bezig.
And if you're gonna go down, you go down swinging tonight. You grab a hold of that opportunity and you make us proud. That is the American way. That is the American team that I want to see tonight.
Ja, het WK voetbal. Maar in één staat in Amerika is daar geen tijd voor. Ook niet trouwens voor het uitpuffen naar verkiezingen. Want daar zitten ze nog middenin. Ook bij Politiek Washington is Georgia on their mind. Dit is aflevering 156 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Jan Posma. Lekker thuis. Mijn koffertje staat klaar. Ik ben er helemaal klaar voor.
En ik ben Bernard Hammelburg in de studio onder het toeziend oog van Desmond. Zaterdag speelt Nederland tegen Amerika. Jan, hoe leeft het voetbal in Washington? En trouwens ook elders in Amerika.
Ja, inderdaad. Nou, dat is een goeie dat je dat zegt. Want daar is wel een groot verschil. Hè? Ook in jouw stad New York, daar leeft het heel anders dan in, laten we zeggen, Kansas of ergens in de Midwest. Maar wat ik wel grappig vind, altijd elke 4 jaar, dan kijken we een beetje en dan hoor je ook uit Nederland de vraag van hoe staat het ervoor? Hè? Wordt het al wat populairder in Amerika? Wordt dat alweer wat meer een voetballand? En ik moet zeggen, tot nu toe heb ik het gevoel een beetje, als ik ook berichten van mijn vrienden hoor, die allemaal toch wat ingetogen zijn over dit WK, is dat er in Washington wat meer aandacht voor is. Dat ze er eigenlijk wel meer mee bezig zijn, misschien wel dan in Nederland. Hier heb je bijvoorbeeld de kroegen mogen nu de hele nacht open blijven. Omdat we natuurlijk op hele rare tijdstippen die voetbalwedstrijden moeten kijken. Vroeg in de ochtend begint dat al. Maar die zijn dan dus ook echt open. En daar zitten ook echt mensen voetbal te kijken. En je ziet overal watch parties, feestjes worden georganiseerd. En tegelijkertijd, jij noemde al, in de rest van Amerika is dat anders. Nou, in Washington heb je natuurlijk een vertekend beeld. Want hier heb je al dat ambassadepersoneel. Alle expats zitten natuurlijk hier. En die zitten allemaal met eigen groepjes, de Nederlanders ook. Maar ik merk ook wel, Bernard, er is ook wel een klein groepje Amerikanen wat het ook echt leuk vindt. En we stonden bijvoorbeeld de eerste wedstrijd. Werd hier uitgezonden in een park. Hadden ze 2 grote schermen neergezet. En er waren wel een paar Nederlanders. Maar het liep toch echt vol voor de wedstrijd van Amerika daarachteraan. En toen zag ik ook echt wel mensen die op hun koffiebreak waren en met hun kopje, zo'n kartonnen bekertje koffie even bleven staan. Ambtenaren in pak en die dat toch wel leuk vonden, dat voetbal. Dus het gaat nog steeds voorzichtig. Het is nog steeds niet sport nummer 1, maar dat enthousiasme is er wel, hoor.
Ja, zolang ik in Amerika ben en kom, hoor ik al de vraag, zeg, dat voetbal dat begint nu echt te groeien, hè? En dat is het al tientallen jaren. En het antwoord is een heel klein beetje. Het is natuurlijk nog heel veel een sport die vooral onder etnische groepen goed ligt. Italianen, Spanjaarden, Latijns-Amerikanen. Mensen die dus waarvan de roots liggen in Latijns-Amerika of Europa. Die zijn echt stapelgek op voetbal. En volgens mij, Jan, wat een enorme doorbraak is geweest, was het wereldkampioenschap van het vrouwenteam.
Ja, want
en ook de emancipatiestrijd die ze toen hebben gevoerd voor betere en gelijkwaardige salariering aan als de mannen. Dat was allemaal. En dat heeft, volgens mij is dat echt een moment geweest waarop Amerikanen serieuzer naar voetbal zijn gaan kijken.
Ja, en ik denk dat daar zit. Weet je waar me dat een beetje aan doet denken? Dat is een beetje een gekke twist misschien even, maar het doet me denken aan Max Verstappen. Want in Nederland was Formule 1 heel lang eigenlijk niet heel populair. Was echt een kleine groep die naar keek. Het was echt een niche. En toen hadden we ineens een Nederlander die er heel goed in was. En iedereen ging er naar kijken. Nu is het ineens een super populaire sport in Nederland. En met darten was dat hetzelfde. Hè? En volgens mij is dat met dat vrouwenvoetbal ook een beetje gebeurd. Dat die Amerikanen die zijn zo op zoek naar succes ook. Ja. En dat was het moment dat ze dachten van wacht even, we tellen mee in het voetbal. En nu wordt het voor ons ook leuk. Ja.
Maar jij,
ja, dat was inderdaad grote stap.
Ik heb ook een Hammelburg die ik regelmatig op het veld toejuich. Ja. Met de naam Hammelburg op haar rug. En dat is mijn oudste kleindochter. Want die speelt heel goed voetbal in een goed team. Dus ook daar hoor je altijd van. Hè, jongens, het begint nu eindelijk te komen. Maar het breekt nooit echt door. Maar het is een leuke niche geworden, het voetbal.
Ja, en zou die Hammelburg dan... dat is een Amerikaanse Hammelburg. Hè? Dus dat wordt dan een Amerikaans shirtje? Of doet hij ook wel oranje aan?
Nee, het is gewoon een clubshirt. Oh ja, we nemen vaak een oranje shirt voor de meesten. Helemaal door het dolle heen. Zij heeft twee nationaliteiten en spreekt ook goed Nederlands. Dus nee hoor. En die weet ook het precies wat het Nederlands. Ja, die volgt het Nederlandse voetbal. Ik moet er trouwens vragen waar haar. Voor wie zij nou is in de wedstrijd Nederland-Amerika. Dat heb ik nog niet gevraagd.
Ik ben heel benieuwd.
Ik ook, ja. Hey Jan, ja. We hoorden net die voetbalcommentator aan het begin van de podcast. Die ging enorm uit zijn dak. Hoe kijken de Amerikanen nou naar hun eigen team?
Ja, daar is wel wat grappigs aan de hand. Want jij noemde inderdaad al terecht dat vrouwenvoetbal... daar zijn ze echt wel heel trots op. Dan is Amerika gewoon de beste en zo hoort het ook eigenlijk. En je ziet dat bij het mannenvoetbal dat een beetje nog ongemakkelijk is. En dat heeft ermee te maken dat ze niet het beste zijn. Want het is natuurlijk... Amerikanen die geloven dat ze zelf een bijzonder volk zijn. Hè? Dat Amerikaans exceptionalisme, dat is niet alleen in voetbal... maar dat is... elke vorm van sport en ook zeker daarbuiten zo. Amerika is het beste land ter wereld. En dus ze voelen eigenlijk een beetje, volgens mij... dat bij het vrouwenvoetbal de natuurlijke orde een beetje hersteld is. Want daar zijn de Amerikanen het beste zoals het hoort. Maar bij de mannen spelen ze echt een beetje een bijrol. En dat zag je ook aan het enthousiasme toen ze van Iran hadden gewonnen... waar natuurlijk ook allerlei spanningen en een verleden mee speelt. Maar ze waren ook echt opgelucht dat ze naar de volgende ronde door waren. Dat dan gelukt was. En ik merk dat daar bij die... De echte fans die prikken daar wel doorheen. Maar ik merk wel dat bij veel Amerikanen dat daar wel een beetje ongemak is. Ja. Wat gek, we zijn niet de beste. Wat voor rare sport is dit eigenlijk? En het wordt pas een echt geaccepteerde sport volgens mij... als de Amerikanen echt een keer wereldkampioen worden.
Ja, ik herinner me een gesprek dat ik ooit had met een vriend in Amerika. Dat ging over de Olympische Spelen. En ik zei, hoe zit het eigenlijk? Ze staan hier wel aan. Maar kijken jullie nou ook? Toen zeiden we kijken alleen naar Team America. En ik wist niet wat hij bedoelde. Ik dacht, dat zijn de Amerikaanse atleten. Nee, dat was het niet. Dat was basketbal.
Oh, want daar, ik dacht dat we alleen naar ons eigen team.
Dat winnen de Amerikanen bijna altijd. En dat is het enige wat ze interesseert. En al die andere sporten interesseerden ze allemaal eigenlijk helemaal geen zier. En dat heeft ook hiermee te maken. Als ze ergens de beste in zijn, ja, dan gaan we allemaal kijken. Dus dat is ook best begrijpelijk hoor. Ik bedoel het helemaal niet... cynisch of minachtend. Maar ik vond het gewoon een leuk commentaar. Dat voorkomen langs elkaar heen spraken. Van, kijk naar de Olympische Spelen. Ja, but only to Team America. Hoor je het? Zoiets fantastisch. En ik werd geacht te begrijpen dat dat dan over basketbal ging.
Ja. Wat anders.
Wat anders, precies. Ja.
Mooi, ja. En wat ik trouwens ook nog wel grappig vind, Bernard, dat wil ik even snel noemen. Ik hoor steeds in Nederland al die verhalen over de pinnetjes en de armbanden en de mensenrechten in Qatar. En wat mij dus de laatste weken ook weer opvalt, is hoe Qatar aanwezig is in Washington. Want je weet ook, hè, dat lobbyistenteam hier, dat is echt berucht. Qatar stopt heel veel geld erin om invloed uit te oefenen op het congres, op het Witte Huis. Maar een afgelopen jaar is ook een van de mooiste historische gebouwen in mijn buurtje. Dat was een voormalig Carnegie Institute. Echt een heel mooi gebouw. Dat is nu van Qatar. Daar wappert nu de Qatarese vlag. Ik zie steeds vaker dat ook concerten en kunstdingen worden gesponsord door Qatar. En nou hoorde ik een paar weken geleden hoorde ik een paar Amerikanen enthousiast praten over een grote watch party voor de finale. En dat was in het stadion, in het basketbalstadion in het centrum van Washington. En ik dacht, dat klinkt leuk. Daar kun je de finale gaan kijken. Door wie ze, waarvan zou dat zijn? En ik had al een donkerbruin vermoeden. En dat was dus Qatar die dat ook organiseert. Ja. Dus Qatar is hier heel erg aanwezig en laat heel erg zien dat het hun WK is. En proberen daar dus ook politiek een beetje een slaatje uit te slaan.
Ja, er is natuurlijk één ding dat we vaak vergeten. Maar Qatar huist ook de grootste Amerikaanse legerbasis buiten Amerika. Een enorm grote basis zit daar, maar ik geloof 66.000 soldaten en weet ik wat. En het commandocentrum voor het hele Midden-Oosten. Dus bijvoorbeeld de oorlog in Afghanistan en ook die in Irak, die viel onder het commando van Qatar, van het commando dat in Qatar op die basis zit. En dus ook die Nederlandse vliegtuigen die hebben meegedaan aan de strijd tegen IS, hè, boven Syrië. Ook die werden, hun bevel kwam uit Qatar. Dus de band die Amerika met Qatar heeft is een andere dan bijvoorbeeld Europese landen. We hebben geen banden, maar de Amerikanen hebben ze al heel lang. En ik denk eerlijk gezegd dat ook dat een rol speelt.
Ja. We hebben geen banden, ook geen armbanden dus.
Nee.
En dat geldt dus ook voor de Amerikanen.
Juist.
Ja. Mooi. Hey, laten we eens naar Georgia gaan, Bernard. Want daar is de campagne eigenlijk nooit geëindigd. Daar zijn ze nog steeds gaande. Tot 6 december draait het daar om de tweede ronde voor de senaatszetel. Dat is de zetel die nu nog is van de democraat Raphael Warnock. Ik was dit weekend in en rond Atlanta. En ik moet je zeggen, het is echt overal de campagne daar. Je kan de tv niet aanzetten of je krijgt echt een paar spotjes achter elkaar voor de kiezer. Als je websites opent, YouTube bijvoorbeeld, krijg je ook eerst een pagina grote advertentie van een van de kandidaten. Ik hoorde van mensen daar ook, je kan je telefoon niet meer beantwoorden, want als je opneemt, dan is dat zo'n robocall. Hè, zo'n geautomatiseerd telefoontje. Waar ik hoor je al zuchten, geloof ik, waar je echt helemaal gek van wordt.
Ja, hoor, mijn Amerikaanse telefoon staat altijd aan. En ik word ook helemaal overspoeld. Dus ik heb met jou goed vinden het belletje uitgezet.
Ja, heel goed. Anders bellen ze. Want in Nederland doen we dat nog steeds niet, toch?
Nee, dat bestaat niet. Mag ook niet. Nee. Nou, in Amerika mag het trouwens ook niet, maar doen ze toch.
Ja, precies. Ja. Het is echt terreur. En wat ook nog een keer meespeelt, want die campagne is dus overal. Maar het is ook allemaal nog heel erg negatief. Dit is bijvoorbeeld een spotje van de Republikein, Herschel Walker.
What you do when nobody's watching.
Mm-hmm. And Warnock thought no one was watching when his ex-wife called police to report his abuse.
And he's a great actor.
And Warnock thought no one was watching when he evicted poor people from their homes.
He really evicted for $119. Treat me like
character is what you do.
When nobody's watching, you find out who Reverend Warnock really is.
I'm Herschel Walker, and I approve this message.
Ja, en ik denk dat de gemiddelde luisteraar niet eens helemaal doorhad waar dit nou precies over ging. Maar aan de toon hoor je het wel. Het is echt heel negatief. Straks hebben we het misschien ook nog wel eventjes over de inhoud van dit filmpje. Maar laten we eerst eens even neerzetten, Bernard. Die verkiezingen zijn dus, we zijn bijna overal klaar met tellen. Maar die verkiezingen liggen voor mijn gevoel al ver achter ons. Behalve hier in Georgia dus. Waarom doen ze dit? Waarom is deze tweede ronde zo belangrijk?
Ja, omdat net als de vorige keer, was het eigenlijk nog spannender. Want het ging om de herverkiezing of de tweede ronde om één senaatszetel. En als Biden of de Democraten die vorige keer binnenhaalden, dan hadden ze 50-50, dus 50 senatoren van beide partijen, plus de voorzitter, en dat is Kamala Harris. Dus dan hadden ze een meerderheid van 51 tegen 50. In dit geval hebben ze die sowieso al. Dus dat is binnen. Mm-hmm. Maar als ze ook deze tweede ronde in Georgia opnieuw winnen, dan hebben ze een comfortabele en ook eerlijkere, moet ik zeggen, meerderheid. En een gemakkelijkere meerderheid. Want dan kunnen ze, zoals het in de Amerikaanse politiek gebruikelijk is, zijn zij de partij die van alle commissies, en die commissies zijn heel belangrijk in de Senaat, trouwens ook in het Huis, van al die commissies kunnen zij de voorzitters aanwijzen. En die voorzitters van commissies, die hebben heel veel invloed. Omdat die commissies meestal de stemmingen voorbereiden voor de plenaire vergadering. Dus de invloed wordt met die ene zetel enorm veel groter. Dus daarom is het echt heel spannend.
Ja, je krijgt eigenlijk in al die commissies krijg je dan ook ineens het voortzeggen. Ja, echt voortzeggen. Ja,
en de vorige keer moesten dus Mitch McConnell en Chuck Schumer, de democratische en de republikeinse leider, gaan zitten met z'n tweeën om te zeggen hoe verdelen wij de voorzitterschappen van die commissies. En daar zijn ze keurig uitgekomen, hoor. Het was niet echt een gevecht of zo, maar het is even lastig. En als je de meerderheid hebt, ja, dan heb je het voor het zeggen.
Ja, precies. En ook met die stemmingen, hè, ook in de Senaat zelf. Mocht er weer eens een moeilijk wetsvoorstel komen, dan heb je net eventjes één stem speling. Terwijl ze dat voorheen de Democraten niet hadden.
Ja,
ook
nou belangrijk. Ja, het is, de regel in de democratie is de helft plus één. En als je die echt hebt, en niet door een kunstje met de vicepresident, maar je hebt hem gewoon echt en altijd, ja, dan is het veel comfortabeler.
Ja, hey, en wat mij ook opvalt hierbij, Bernard, Georgia, daar wordt nu echt over gesproken als een paarse staat. Echt een staat waar de democraten ook in de melk te brokkelen hebben. Soms wordt het zelfs al een democratisch blauwe staat genoemd. Dat is nog niet helemaal zo, want de gouverneur is nog een republikein. Ook lokaal heel veel republikeinen in de besturen. Maar daar is wel wat gebeurd, hè, want het was lang echt een conservatieve staat. En nu is het dus een beetje van beide.
Ja, en dat, voor democraten is dat natuurlijk heel goed nieuws. Want al die zuidelijke staten die zijn eigenlijk sinds Ronald Reagan consequent republikeins geweest. En Georgia breekt dat beeld. Ik denk, maar jij mag zeggen wat jij denkt. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met immigratie. Er komen heel veel mensen uit andere delen van de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld van de Oostkust, maar misschien zelfs van de Westkust. En ook uit het noorden. En die verhuizen naar Georgia om alle mogelijke redenen. Vanwege werk, omdat ze het prettig vinden. Omdat het klimaat ze aanspreekt. Jij en ik zijn allebei wel eens in Savannah geweest. Een prachtige plaats. En dat is, dat is echt een linksbolwerk in zo'n staat. Ze dringen wat meer door. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met een rassenkwestie. Dat weet ik niet helemaal zeker, want ik vind die grafieken altijd zo moeilijk te volgen. En ik probeer mezelf altijd te weerhouden van oordelen die vaak niet kloppen. Hè? Dus we hebben de neiging om te denken, nou, meer zwarte Amerikanen, dus meer democraten. Maar dat is helemaal niet waar. Uit de statistieken blijkt dat dat helemaal geen logica is. En toch, al die dingen bij elkaar, denk ik, die maken het paarser.
Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Ik zag ook in Atlanta, die tegenstelling is er sowieso heel erg, hè, tussen platteland en stad. Wat we ook bij de laatste verkiezingen steeds zagen. En in de stad, dat is vaak veel democratischer. Dat is in Atlanta ook zo. En daar zie je ook dat veel techbedrijven en dus ook alle mensen die daarbij horen, naar Atlanta vertrekken. En dat is echt een hub ook geworden voor de tech. En dat zijn vaker democraten. En, ja, en zo wordt dat blauwe bolwerk Atlanta wordt nog veel blauwer. En als je dan naar de buitenwijken gaat, daar wordt het dan steeds wat republikeinser, tot het uiteindelijk op het platteland echt republikeins rood is geworden.
Ja, grootste, drukste vliegveld ter wereld. Hè? Atlanta is ook niet voor niks. Dus het betekent ook echt internationaal wel een hoop. En ik moet altijd denken, Jan, als we over Georgia praten, nu ook weer aan die wonderlijke pindaboer die in de jaren 70 in zo'n mooi geruit overhemd voor een camera stond met de volgende woorden: My name is Jimmy Carter. I'm running for president. En het moesten allemaal drie keer luisteren wat hij zei. Nou, ik heet Jimmy Carter en ik ben kandidaat voor het presidentschap. Niemand had ooit voor die man gehoord, maar het was echt een overtuigde democraat van het platteland uit Plains. Nou, dat is een heel klein plaatsje. Dus het was er wel al, bedoel ik. Het is niet zo dat daar nu voor het eerst democraten binnendringen. He, ze hebben daar een geschiedenis en die komt nu weer een beetje tot leven.
Ja, precies. Het zijn ook golfbewegingen, denk ik eigenlijk. Hè?
Ja, Jan, nog even, want dat blijft heel spannend. Zet nog eens even die twee kandidaten neer.
Ja, want dat zijn ook interessante figuren. Normaal gesproken zeggen we dan als Nederlanders van, nou, laat maar even zitten, ik zie het wel. Maar dit zijn echt wel, hier zitten interessante verhalen aan vast. Eerst even de democraat, Raphael Warnock. Dat is dus de man die nu al senator is. Is dat maar kort geweest nog, want hij was steeds een speciale verkiezing. Is hij dat geworden? Vandaar dat hij nu in 2 jaar weer op moet voor verkiezingen. En hij is een predikant in de Ebenezer Church in Atlanta. En de kenners horen het al. Dat is dezelfde kerk als waar ook Martin Luther King preekte. Echt een historisch zwarte kerk. Een mooie plek ook. Je hebt daar in het centrum van Atlanta, daar is het de memorial voor Martin Luther King. Dat is een beetje verwaarloosd, moet ik zeggen. Maar wel zo'n plek waar je echt even moet kijken.
Vroeger was het wit marmer en nu is het een beetje verweerd.
Ja, precies. Ja, en er staat een soort overkapping daar. En daar kan je al, dat was 2 jaar geleden ook al zo, nu nog steeds zo, staan hekken omheen, daar kan je niet komen, want dat staat op instort. Het is echt een beetje triest.
Ja.
Terwijl het natuurlijk wel een van de Amerikaanse helden is. Een blokje verder is dan de historische Ebenezer Church. Ook kan je ook kijken als je in Atlanta bent. Ziet er ook wel een beetje. Nou, kan ook wel wat liefde gebruiken.
Ook wel een likkie verf gebruiken. Ja,
ja, precies. Maar wel, dat is de plek. Hè. Dus dat maakt het wel echt heel bijzonder. En daartegenover is dan de nieuwe Ebenezer Church. En daar zijn elke zondag nu de diensten. Ik ben zondag ook even naar een dienstdag geweest. En dat was wel heel bijzonder. Was echt zo'n zwarte dienst. Swingend. Mooie preek ook. Hij kwam Warnock zelf ook nog eventjes aan het woord. Mag niet campagne voeren in de kerk. Hè, want dat is een regel. Ze krijgen een belasting... hoe noem je dat? Ontzegging, zeg maar. Maar als je dan politiek gaat bedrijven, dan ben je niet meer echt in kerk. Dan raak je dat kwijt. Dus daar zijn ze heel voorzichtig in.
Ze hebben inderdaad belastingvrijdom. Het, is, het beroep van predikant in Amerika is buitengewoon lucratief. Dat is echt zo. Nee, dat is echt zo, ja.
Nee, dat, ja, en, maar goed, dat is wel interessant. Want ze hebben dan het wel over ga alsjeblieft stemmen. En dan zegt hij er ook bij, kan je niet zeggen op wie je moet stemmen. Maar ga het absoluut doen. En dan hoor je ook wat gegniffel in de kerk. Van ja, wij weten wel wat wie je moet stemmen. Ja. En buiten de kerk hangen dan de posters. En daar zag je trouwens ook de demonstranten staan. Anti-abortus demonstranten. Waarvan er zelfs nog eentje de kerk dienst kwam verstoren. Storen. Dus het wordt toch automatisch politiek. Maar goed, ik ben een beetje aan het iets te lang aan het maken. Maar het was in ieder geval, het is een hele bijzondere plek. En die historie voel je daar ook echt wel, hoor. Die Warnock, die hangt daar in de hal met de foto. En daar hangt dus ook Martin Luther King en de vader van Martin Luther King. Alle predikanten die daar eerder zijn geweest. En hij zei ook op een bepaald moment, onze stembiljetten die zijn met bloed doordrenkt vanwege het verleden. Dus hij legt ook zelf heel duidelijk die link. En een bijzondere man, goede spreker ook. Dus deze man die moet nu nog een keer voor senator de verkiezingen doen. En nog een keer een rerun. Dus die is het inmiddels wel gewend dat het allemaal wat langer duurt. Zijn tegenstander is Herschel Walker. Hebben het ook al wat over gehad. Hè? Een republikein, voetbalheld in Georgia. En echt hij is een van de beste running backs die Georgia ooit gekend heeft. En ja, ik zat te denken, waarmee moet ik hem nou vergelijken? Het is een beetje het niveau Messi, maar dan in Georgia. Of Johan Cruijff misschien, qua sporter dan. Echt op een enorm voetstuk. Iedereen kent die man. Ik zag ook heel veel shirtjes van hem die nog steeds gedragen worden. Dat is echt een held. En dit is een kandidaat die is uitgezocht door Donald Trump. En sinds hij is uitgezocht door Donald Trump, ook wordt achtervolgd door schandalen. En dat hebben we al eerder besproken natuurlijk. Die verhalen over dat hij een abortussen bij verschillende vrouwen zou hebben. Ja, daartoe zou hebben aangedrongen. Vrouwen waarbij hij betrokken was. Dat is eigenlijk het verhaal geweest van de afgelopen weken. Want hij is natuurlijk zelf zeer anti-abortus. Ja. Dus dat zijn de twee kandidaten. Elk met een eigen verhaal. En allebei echt mensen die dus in Georgia enorm op een voetstuk worden gezet.
Ja, en het zijn allebei zwarte kandidaten. Dat is ook belangrijk om vast te stellen. Ja. Dus dat vind ik, dat maakt het ook ontzettend interessant. Gewoon omdat ras of kleur in deze verkiezing geen rol speelt.
Het is echt gewoon... Dat is interessant, want daar gaan allebei de kandidaten, die kijken daar dus anders naar. Want je hebt inderdaad gelijk, het zijn twee zwarte mannen. Ze gaan ook allebei, zijn ze erg met hun religie bezig. Dus dat laten ze ook allebei duidelijk zien. Dus ze zitten duidelijk op dat de kiezer in Georgia gericht daarin. Maar als je dan naar Warnock hoort, die zegt dan wel van, kijk eens eventjes hoe lang de mensen hier in Atlanta in de rij moeten staan om te kunnen stemmen. Dat zijn vooral zwarte stemmers die dat moeten doen. Die moeten 2 uur wachten. Dit zegt iets, dat is toch wel racisme. En aan de andere kant zie je Herschel Walker, die zegt, racisme bestaat niet meer. We zijn al een, hoe zeggen ze dat dan, een post-racistisch land. We hebben het achter ons gelaten. Ik heb nooit ergens last van gehad. Dus ze voeren er wel op een verschillende manier campagne voor. Waarbij Walker dus inderdaad wat meer kijkt naar wat de blanke republikeinse stemmen ook graag horen.
Ja, ook dat is apart. Heel interessant. Ja, en dan, je liet net die commercial horen. Eén grote, ik zou zeggen, bijna smerige aanval, als je er zo naar luistert.
Ja.
Ongelooflijk negatief. Nou zeggen de deskundigen altijd, negatief werkt nu eenmaal beter dan positief. Maar hoe wordt daar nou op gereageerd.
Ja, ik was daar ook wel benieuwd naar. Want die mensen hebben eigenlijk al een marathon of misschien wel twee marathons achter de rug. Hè? Want 2 jaar geleden hadden ze ook al verkiezingen. En toen was het ook allemaal al zo intensief. En keek ook al het hele land naar Georgia. En nu hebben ze het weer allemaal. En dan denk je, na de eerste verkiezingsdag, het is voorbij. Maar dan gaat het gewoon nog eventjes door. Dus hoe gaan mensen daar dan mee om? En wat mij wel opvalt, is dat beide kanten die geloven eigenlijk de aanvallen van de andere kant niet. Dus die negatieve spotjes, die bereiken eigenlijk niet de mensen waarvoor je zou denken dat ze bedoeld zijn. Bovendien trouwens moet ik er even bij zeggen, na zoveel campagne is er natuurlijk geen zwevende kiezer meer te vinden in dat land of in die staat. Iedereen weet het al, dus dat speelt ook mee. Dus die spotjes die zijn niet meer om de andere kant te overtuigen, die zijn vooral om de eigen kant ook nog eens even extra boos te krijgen, extra actief te maken, te zorgen dat die gaan stemmen. En dat is eigenlijk die hele campagne. En wat je dan van mensen hoort is, ja, die zijn inmiddels echt getraind. Als ze televisie zitten te kijken, hebben ze de afstandsbediening altijd in de hand. Want zodra de reclame begint, op mute, geluid eraf. En dan kijken we de andere kant op. Een van die mensen zei van, het is niet goed voor mijn bloeddruk. Want ik zie allemaal dingen waar ik het niet mee eens ben. En je kan niet terugpraten, dus ik word er echt gek van. tijdens het stemmen krijgen ze nog sms'jes van, je moet gaan stemmen. Dat blijft maar doorgaan. En waar ik niet zo bij stil had gestaan. Dat gaat natuurlijk ook door als je al gestemd hebt. Ze mogen daar vroeg stemmen. Een record aantal mensen heeft dat al gedaan. Maar dat weten natuurlijk de campagnes niet. Dus die blijven je bombarderen met sms'jes en die robocalls. Dus mensen zetten ook de telefoon gewoon maar even uit. Of screenen alles. Ze worden er echt gek van.
Ja. Krijgen we weer heibel over de tellingen? Of denk je dat ze dat nu echt goed hebben dichtgetimmerd?
Nou, ik heb het gevoel dat in Georgia dat heel anders is dan bijvoorbeeld Arizona, waar je nog steeds de filmpjes en de reacties voorbij ziet komen van de kandidaat die heeft verloren. En die het daar niet mee eens is, Carrie Lake. Maar in Georgia, daar zie je een paar dingen. De eerste is dat de eerste uitslag die is erkend door beide kanten. Dat er een hertelling was, dat daar gingen ze in mee. En de tweede is dat we daar natuurlijk hebben gezien dat juist een paar mensen die tegen Trump zijn ingegaan, tegen die verhalen over verkiezingsfraude zijn ingegaan, dat die herkozen zijn. Waaronder die bekende Brad Raffensperger.
Ja.
De man van het telefoontje met Trump vindt even 10.000...
Doe mij nog eens even 11.000 stemmen.
Ja, precies, ja. Die man. Maar ook Kemp, de gouverneur, die daar ook niet in is meegegaan. Een echte republikein, maar die daar niet in is gebogen. Die is ook zonder enige moeite herkozen. Dus ik heb het gevoel dat het in Georgia dat mee gaat vallen.
Ja, en zijn er, is er invloed van buitenaf? Of is dit echt Georgia met Georgia zelf en verder niks?
Nou nee, dit is inderdaad echt. Er wordt daar zoveel geld in die campagnes gepompt. En dat komt allemaal van buitenaf. Democraten zijn vooral heel goed in het geld inzamelen. Beter dan Republikeinen op dit moment. Maar van beide kanten, ook de NRA bijvoorbeeld, die zit dan aan de Republikeinse kant, die bemoeien zich ermee. Allemaal organisaties die gaan met de bus of met het vliegtuig naar Georgia. Die nemen vrijwilligers mee, echt honderden vrijwilligers om langs de deuren te gaan. Kandidaten van beide kanten die lopen daar rond. Obama is daar binnenkort ook weer. Het is daar echt alle ballen op Georgia. Dat is het echt. En dat is geld, dat is mankracht. Dat is echt alles. Dus het is ook echt, dit is echt een battleground state. En de enige die er op dit moment is. Dus alle aandacht gaat die kant op. Echt bizar om te zien, hoor.
Even naar het relletje van de week, Jan. Trump dineerde met rapper Kanye West en rechtsextremist en holocaustontkenner Nick Fuentes. En sindsdien ligt Trump enorm onder vuur. Trump zegt zelf, ik had geen idee wie die Fuentes was. Geloof jij het?
Nee, ik geloof er echt helemaal niks van. Die man is echt, Nick Fuentes, een vrij jongen is dat. Die echt wel bekend is in rechtse kringen, een bekend gezicht. Hij was ook betrokken bij 6 januari, de bestorming van het Capitool. Maar hij is niet op alle social media meer welkom. Maar je kent hem van YouTube, van internet. Het is echt een bekend iemand. En ik kan me niet voorstellen, echt niet, dat Trump hem niet kende. Trump kwam zelf met meerdere verklaringen. Dat zegt ook iets, hè, want meestal of hij reageert niet of hij gaat er keihard tegenin. Maar nu kwam hij met een paar berichtjes waarin hij toch een beetje uitlegde van... ik nodig de Kanye West uit, dat is een vriend van hem. Een bekende rapper, hè, die ook zelf af en toe politieke ambities heeft. Maar dat werd nooit serieus. Die West die kwam op Mar-a-Lago om te eten. En toen kwam die Fuentes met hem mee. En Fuentes, zegt Trump, die kende ik eigenlijk helemaal niet. Ik had nog nooit van die man gehoord. Ik zei gewoon, ach, het is een vriend van jou, kom er maar bij zitten. Er lekte wel via bronnen ook wat dingen uit over dat gesprek. En Trump zou wel hebben gezegd van, oh, Fuentes, het is wel een fijne man. Jij snapt mij tenminste. Dus hij mag hem wel, maar hij zou hem niet gekend hebben. Maar ik geloof er echt niks van, Bernard. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ik ben ervan overtuigd dat hij het wist. Ik bedoel, bijna iedereen die zich een beetje verdiept in... wat er gebeurt in de complotwereld. En dat doet Trump zeker. Daar verdiept hij zich zeker in.
Ja.
Die kent die naam Nick Fuentes. Dus het is, ik vond het een tamelijk onbegrijpelijk verhaal ook. En dat hij, dat hij het heeft gedaan. Het is echt onbegrijpelijk. En hij krijgt nu ook, om het maar eens te zeggen waar het op staat, hij krijgt van onderuit de zak. Hè? Hoewel soms is de kritiek niet zo hard. Mitch McConnell bijvoorbeeld, hè, dat is de leider van de Republikeinen in de Senaat, die zei dit.
First, let me just say that there is no room in the Republican Party for anti-Semitism or white supremacy. And anyone meeting with people advocating that point of view, in my judgment, are highly unlikely to ever be elected president of the United States.
Nou, ik vind hem keihard. De naam Trump viel niet, hè?
Nee.
Maar is dit wel een beetje zo wat de Republikeinen ook vinden, hoe ze hierin staan?
Ik heb het gevoel van wel, want het is inderdaad een vrij harde afwijzing. Het is een hele filijne afwijzing ook, hè? Want we weten allemaal dat het over Trump gaat. Maar hij zegt het niet en dat maakt hem eigenlijk, vind ik, nog wel sterker. Maar tegelijkertijd het feit dat hij Trump niet bij naam noemt, dat zegt toch volgens mij ook wel wat. Want dat zie je ook bij andere Republikeinen, andere congresleden die reageren. De een is wat kritischer dan de ander. En je ziet net als... wat je eerder zag eigenlijk, dat hoe verder ze van Washington afstaan... Hoe duidelijker ze in hun kritiek zijn. Chris Christie bijvoorbeeld, de oud-gouverneur en oud-presidentskandidaat... die misschien nu wel weer ambities heeft, geen idee. Maar die is dan heel hard in de afwijzing. Maar zittende congresleden, die dus nu nog wat te verliezen hebben... die zijn veel voorzichtiger. En het blijft. Wij houden heel erg de vinger aan de pols hierbij natuurlijk, hè, Bernard. Want we proberen dit goed aan te voelen. Maar je ziet toch, de kritiek is er dus, maar het blijft wel met een beetje de handrem erop. Dat is het, denk ik eigenlijk.
Ja. En ik denk ook dat je helemaal gelijk hebt. Bij die, ik zeg maar, 2/3 van de Republikeinen die Trump nog steeds steunen of nog steeds denken dat de verkiezingen zijn gestolen of in alle mogelijke complotten geloven, is het ook niet zo heel belangrijk. Nou, dan eet hij met iemand die een ernstige antisemiet een blanke extremist.
Holocaust-ontkenner.
Mensen die hem steunen, die denken, nou, is hem niet zo heel erg. Nou, het kan iedereen overkomen. Hij kende die man helemaal niet. En voor de rest denk ik dat het hem toch behoorlijk schade brengt.
Nou, ik heb wel het gevoel ook, je zag ook wat Joodse organisaties reageren. En we weten natuurlijk dat de conservatief-christelijke kant van Amerika is vindt dit ook niet leuk. Balen hier ook van. Dus ik ben wel benieuwd wat het aan die kant gaat doen. Want je hoort ook, we weten dit allemaal niet, maar je hoort ook wel een beetje van, die hebben wel het gevoel van die rechters heeft Trump geleverd. We hebben een conservatief hoogrechtshof. Maar die andere kanten van Trump die we niet zo leuk vinden, die zien we nu wel. Die zijn nu nog iets duidelijker. En dit is denk ik zo'n kant daarvan. En volgens mij valt dit helemaal niet goed aan in die hoek. Mike Pence, die ook toch wel weer voorzichtig was, hoor. Maar die was ook wel echt kritisch. Die zei dat Trump zijn excuses aan moest bieden. Dus ik ben wel benieuwd. En dit, Bernard, dit komt op een moment dat Trump natuurlijk al beschadigd is. Is hij al een beetje aangeschoten wild, mogen we dat wel zo zeggen?
Ik denk het wel. Nou, mijn redenering die ik heb gestolen van Paul Verhagen. Hè, die wel eens bij ons in uitzending komt van HCSS. En die kan goochelen.
Cijfergoochelaar.
Cijfergoochelaar en bovendien ook Amerikaan. Maar hij weet er heel veel van. Die heeft de redenering die, waar ik erg in geloof. Hè, die zegt, Trump heeft de steun van 2/3 van de Republikeinen. Als er voorverkiezingen komen met hem als kandidaat en ook andere kandidaten, dan heeft hij waarschijnlijk daar genoeg aan om te winnen. Maar als er algemene verkiezingen komen, dan haalt hij met die 2/3 Republikeinen haalt hij het niet. Want de rest van de Republikeinen en de Democraten, die zijn allemaal tegen. Dus dan valt hij uiteindelijk om. Dus de Republikeinse partij heeft nu extra reden om na te denken, ja, wat moeten we met deze man? Want er zijn goede andere kandidaten die zich warm lopen. Je noemde Pence al, Nikki Haley, die loopt zich duidelijk warm. Misschien Ron DeSantis, de gouverneur van Florida. We hebben ook de indruk dat die zich warm loopt. En dat zijn allemaal kandidaten die zeggen allemaal, om in republikeinse termen te blijven, keurig conservatieve mensen. Maar niet met die ruwe rand van die blanke radicalen en antisemieten en racisten en al dat soort dingen. Dat zit daar niet zo in. En de partij komt dus steeds dichter bij het moment waarop ze moeten besluiten, wat gaan we met deze man doen?
Ja, en terwijl, want je noemt inderdaad Ron DeSantis, terwijl Trump dus met dit akkefietje te maken heeft, is net bekend geworden dat Ron DeSantis een boek gaat uitbrengen. Nou, dan weten we al hoe laat het is, toch, met deze timing. Als er iemand als hij een boek uit gaat brengen, dan weet je dat dat een soort springplankje naar een campagne moet zijn. En tegelijkertijd toch nog steeds McConnell, die dus zo filijn is, die zegt ook, dus het is highly unlikely dat iemand ooit onze kandidaat kan worden. En dat blijft bij mij dan toch ook wel hangen, hoor. Hoe filijn het ook was, hij bouwt daar toch even iets in. Hè,
ja, maar dat zijn twee dingen. In eerste plaats denk ik dat McConnell denkt, ik ben niet de enige die erover gaat. Dit is wat ik vind, maar er zijn ook Republikeinen die iets anders vinden. En in de tweede plaats heeft hij als senator uit Kentucky ook die zuidelijke beleefdheid. Dus ik denk dat het ook wel een rol speelt in de woordkeus. Hij zal nooit, nooit met zoveel woorden keihard zeggen, die man moet weg. Dus hij formuleert het heel netjes. Hij zegt, het is hoogst onwaarschijnlijk dat als dit allemaal waard is, dat zo iemand kandidaat voor onze partij zou kunnen worden. Nou, voor iemand uit Kentucky is dat hard, hoor.
ja, precies. Dat is met understatement.
Ja, precies. Oké, okay. Ja, nou, Jan, we gaan zo verder. Eerst een belangrijke onderbreking in de Amerika-podcast voor een heel belangrijke mededeling.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
Jan, zullen we naar de luisteraars vragen?
Ja, leuk.
Ja, die zijn welkom via de mail of via de Amerika-podcast WhatsApp. Daar kun je je vraag of opmerking ook inspreken. Het nummer is 0628135020.
Ja, en ik zeg het nog maar eventjes kort. Hou de berichten ook kort, hoeven wij er niet in te knippen. Eerst, Bernard, moeten we even naar de term Black Friday. Want ik kreeg via Twitter, ik kreeg via de mail. Wij kregen ook gezamenlijk via de mail en via Twitter en zelfs een paar voiceberichten daarover, over die term Black Friday. Wij zeiden vorige keer, die naam komt van de drukte. Het staat zwart van de mensen, als het ware. Daar komt Black Friday vandaan. Wat je vaker hebt met dit soort verhalen, dit soort anekdotes, dan zijn er ook altijd andere versies. En wij worden op die andere versies gewezen. Luisteraars die zeggen, het is Black Friday, omdat de winkeliers dan van rode naar zwarte cijfers gaan.
Ja, en het kan best zijn dat het zo is, eerlijk gezegd. Dit is inderdaad een uitdrukking waarvan je niet helemaal zeker weet waar die vandaan komt. Dus in afval weten we heel zeker dat er inderdaad in financiële kringen wordt die definitie van het schrijven van zwarte cijfers wel eens gehanteerd. Maar dat kan nooit zo heel oud zijn, omdat de problemen in de retail, Die dateren eigenlijk pas, ja, die begonnen zo rond 2000, zal ik maar zeggen. Of ietsje eerder, en daarna in de financiële crisis. Maar daarvoor hadden die winkels helemaal niet zoveel problemen. En zeker niet in de feestdagentijd. Dus dat zou daarmee kunnen samenhangen. Het gaat niet goed onder winkeliers, maar in die paar dagen moeten ze bij wijze van spreken de hele jaaromzet zien te halen. Maar de politie in Philadelphia die heeft voor het eerst die term ooit gebruikt. Al in de jaren 50, dus alweer een paar dagen geleden. Vanwege grote drukte. En die kwamen dus vanwege de winkels. En een traditionele voetbalwedstrijd tussen de Army en Navy. Dat was een ontzettend populair ding. En ja, daar kwam dan een chaos door. De agenten moesten allemaal overwerk doen. Dus één verhaal is dat die term voor het eerst daar werd gebruikt. En dat ging wel degelijk over het over de hoofden kunnen lopen, zo gezegd. Het ziet zwart van de mensen, zeggen wij in het Nederlands.
Ja, precies. En ik moet zeggen, dat is wel de uitleg die ik het meeste tegenkom als de uitleg. Maar het is inderdaad, zoals vaak met dit soort verhalen, er is altijd ook een ander verhaal. Ik heb bijvoorbeeld binnen dit verhaal ook al gehoord dat de agenten het dan Black Friday noemden. Want die moesten, voor hun was het een zwarte dag, want ze moesten die overuren maken. Dat dan de reden zou zijn.
Ja, dat kan ook.
En, ja. Precies. Dus ik denk dat soms dan heeft zo'n term meerdere vaders, zullen we maar zeggen.
Ja.
Arnoud Pagano Mirani, heeft een vraag. Die heeft een hele lange mail, die we ook even helemaal gaan behandelen. Maar we beginnen met de vraag over de Native Americans. Zegt van ja, Amerikaanse staatsburgers hebben natuurlijk stemrecht. Tegelijkertijd zullen ze vaak als groep enigszins afgezonderd zijn van de rest van de Amerikaanse maatschappij. In hoeverre maken Native Americans gebruik van hun stemrecht, bijvoorbeeld tijdens de laatste midterms? En in hoeverre hebben ze daarmee een verschil gemaakt?
Nou ja, wat dat laatste betreft vrees ik dat het weinig is, omdat het er simpelweg maar nog maar zo weinig zijn. Die groep
maar Bernard, wat ik wel altijd hoor, dat een paar van die staten waar de verschillen heel klein zijn, waaronder ook bijvoorbeeld Arizona.
Ja, precies, daar kan het de doorslag geven.
Ja, ja. Ja, precies. Ja.
Ja, dat is absoluut.
Want daar zitten veel Native Americans.
Ja, en mijn indruk is ook dat ze actiever zijn in het stemmen dan wij zouden denken.
Ja.
Dus ik denk dat ze het hele belangrijke moment te vinden. Helemaal zeker weet ik dat niet. Jij bent de man van de statistiek, dus misschien heb je er nog iets over. Ik weet het eerlijk gezegd niet, maar mijn gevoel zegt, ook door bezoeken die ik, zul je ook wel hebben gedaan, aan reservaten en zo, die ik heb afgelegd. Het waren altijd, als je daar met de, laten we zeggen, de belangrijkere mensen in zo'n gemeenschap spraken, dan kwam altijd het onderwerp van politiek boven. En,
ja.
En zij hebben natuurlijk hele aparte criteria. Bijvoorbeeld in hoeverre hun onafhankelijkheid wordt gerespecteerd. Hè? Want de gebieden waar ze wonen, die maken wel formeel deel uit van de Verenigde Staten, maar niet noodzakelijkerwijs van de staat waarin het is gevestigd. En ze hangen enorm aan de steun die ze voor dat idee krijgen. Hè, ze worden ook niet gecontroleerd door de FBI. Oh ja, wel door de FBI. Maar niet door de state police, maar ze hebben een eigen politiemacht. Al dat soort dingen zijn heel belangrijk. En ook daar moeten natuurlijk de commissarissen, gaan we zo door, die moeten ook allemaal worden gekozen.
Ja, ja, ja. Ja, ik heb geen statistieken ervoor, maar ik heb wel begrepen dat, dat ze voornamelijk, voornamelijk een meerderheid in ieder geval wat meer democratisch stemt, die Native Americans. En dat ze ook steeds actiever worden. Dus dat het ook dat er een stijgende lijn in zit. En dat zie je volgens mij eigenlijk op dit moment door bijna alle bevolkingsgroepen, dat ze steeds actiever worden. Dus, ja. Ze voelen zelf denk ik ook dat hun stem echt wat waard is. Met name in Arizona en ik geloof in North Carolina ook. Dat zijn staten waar kleine groepen het verschil toch kunnen maken.
Ja.
Hey, er zat ook een persoonlijk verhaal bij deze mail. Hij zegt, als advocaat voel ik de drang om nog eens een extra argument naar voren te brengen waarom ik de midterms beker verdien. Mijn vader heeft in 1988 de verkiezingen tussen Bush en Dukakis verslagen voor Nieuwslijn. Wellicht kent Bernard dit programma nog. Hij was toen 28, precies even oud als ik nu ben, terwijl ik voor het eerst alleen Amerika bezoek. Mijn vader is overleden toen ik 16 was. In de chaotische periode die volgde, zijn wij helaas een groot verkiezingsbord verloren, waarop stond Bush Quayle, de running mate. Dit was een prachtig aandenken geweest en had ik graag een plekje gegeven in mijn nieuwe huis in Amsterdam. Simpelweg kan ik maar één serieuze vervanger voor dit bord bedenken, de midtermsbeker. Niets zou mij gelukkiger maken dan voortaan vanuit Nederland mijn koffie te drinken uit de midtermsbeker.
Ja, dat is fantastisch. ja. In de eerste plaats, ik was daar ook bij die strijd tussen Bush en Dukakis. En ik heb de vader van Arnoud ook goed gekend, Ralf. En ook zijn opa. En dat was Leo Pagano. Mirani, ze gebruikte toen het tweede deel van die prachtige naam niet. Ik weet niet waarom niet. Maar van Leo Pagano was een hele bekende radiosportverslaggever in Nederland. En later is hij politiek redacteur, verslaggever geworden in Den Haag voor AVO's Radio Journaal. Dus, en dat deed hij voortreffelijk. En in die periode werkte ik daar ook en heb dus ook met hem samengewerkt. Dus ik heb zowel zijn vader als zijn opa gekend. En ik ben blij via deze brief ook kennis te maken met Arnoud.
Ja, wat mooi zeg. Dat echte journalistieke familie dan dus ook.
Nou, dat mag je wel zeggen. Dat is, weet je, dat moet genetisch zijn, ja.
Ja, ja, en een link naar Amerika. Dus leuk. Nou, en die mok, daar komen we nog eventjes op terug, hoor, Arnoud. Maar dank in ieder geval voor deze mail. Hey, we hadden ook een audiovraag. Jimmy Honings.
Met toenemende verbazing hoor ik de laatste tijd hoe de politiek er met name op gericht is om elkaar tegen te werken. En het lijkt de beide partijen te ontbreken aan een fatsoenlijke lange termijnvisie, zowel voor het binnenland als de buitenlandse politiek. Er wordt ongelooflijk veel tijd en geld verspild aan randzaken waarover commissies elkaar over en weer beschuldigen. Er kan geen enkel standpunt ingenomen worden zonder dat dit extreem fel bestreden wordt door zowel de helft van de politiek, maar ook de helft van de bevolking. Op deze manier lijkt dit eerder meestal slagvaardige land versplinterd en vleugellam. Ik heb hierover een paar vragen. Hoe kijkt de gemiddelde Amerikaan hier tegenaan? En hebben zij nog wel enig vertrouwen in de politiek? Is eigenlijk uitgezocht hoeveel geld aan al deze commissies en hoorzittingen besteed wordt? En hoe kijken jullie hier tegenaan?
Goeie vragen, hè?
Ja, kunnen we meteen even koppelen trouwens aan de vraag van Robert-Jan Schapink. Want die had een vergelijkbare vraag over de negativiteit en het tegenwerken.
Ja, doe maar.
Dit was een vergelijkbare vraag. Dus die wilde ook weten hoe kijken de Amerikanen daar zelf eigenlijk tegenaan. En waarom komt dit land eigenlijk niet verder?
Ja, mijn eerste reactie is, als ik met Amerikanen spreek, dan zeggen ze dat zelf ook.
Ja.
Dus Amerikanen beginnen vaak in een gesprek, terwijl ik daar helemaal niet heen wil, of weet ik veel, geen andere reden heb om met die mensen te spreken, zelf vaak over de negativiteit en de verdeeldheid in hun eigen land. Dus dat is voor mij een beetje een aanwijzing, zeker de laatste tijd, dat het, wat vaak wordt gesuggereerd, wat ernstiger is geworden. Aan de andere kant, daar hebben we het ook al vele malen over gehad, het is nu eenmaal het Amerikaanse systeem. Het is niet anders. Er zijn twee partijen die voeren elke twee jaar oorlog met elkaar in de verkiezingstijd. En daarna vullen ze de rest van die twee jaar met ruzie in het parlement. Het is inderdaad een... hij vraagt ook wat het kost. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd, in een democratie vind ik dat nooit de belangrijkste vraag. Want campagne voeren, debatten organiseren, noem het allemaal op. Dat mag geld kosten.
Maar bijvoorbeeld die onderzoekscommissies. Republikeinen gaan er nu een heleboel optuigen. Democraten hebben natuurlijk ook tonnen, miljoenen misschien wel uitgegeven met onderzoeken naar Trump.
Ja,
maar
je kunt toch niet omdraaien. Je kunt zeggen, we willen iets onderzoeken. En er zou iemand zijn die zegt, ja, sorry jongens, daar is geen geld voor. Dat kan niet. Nee. Dus gelukkig dat een democratie zo werkt. En als Nederland een parlementaire enquête wil houden, dat gebeurt met enige regelmaat, ja, dat kost ook geld.
Ja.
En gelukkig.
Het lastige is hier natuurlijk dat er hier altijd de onderzochte partij zegt van dit is onzin, dit is alleen maar geld weggooien. Terwijl de partij die het onderzoek doet altijd zegt, ja, maar dit is heel belangrijk. En daardoor kan denk ik wel dat beeld ook heel erg ontstaan van we komen niet verder.
Nee, maar het beeld is toch. Ik bestrijd helemaal het beeld niet. Ik hoor het vaak van Amerikanen zelf. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ja. Jij praat ook met je buren en kennissen en weet ik wat allemaal. Dus jij zult dat ook wel eens horen over die negativiteit.
Nee, absoluut. Helemaal waar. En wat mij ook altijd opvalt, want dat wordt natuurlijk ook allemaal op Washington geplakt. Het is altijd, net als we in Europa wel de neiging om te zeggen, oh Den Haag of oh Brussel, is het hier altijd ook oh, Washington. Washington kan niet samenwerken. Washington is alleen maar met zichzelf bezig. En juist met die boodschap winnen populisten, de outsider-kandidaten vaak. Want dat is natuurlijk een boodschap die enorm aanslaat bij Amerikanen. Maar de kandidaten die dan daarmee naar Washington gaan, die gaan dan alleen maar meer ruzie maken. Want dat is eigenlijk ook de reden waarom ze gekozen zijn. En zo versterkt het zichzelf.
Ja, dat is waar. Dat is waar.
Nou, goed. Dank, Robert-Jan. Eens even kijken. Of de tweede vraag was van Robert-Jan en Jimmy Honings was de audiovraag. Dank daarvoor allebei. We hebben er nog eentje van Robert Schuibroek.
Hallo mannen, Robert uit Etten-Leur hier met twee vragen. Eerste vraag is, hoe zit het eigenlijk met Obamacare? Er was een hele hoop nieuws om Obamacare en dat is natuurlijk tailored naar het Nederlands model. Ik ben benieuwd hoe het nu gaat, omdat er zoveel weerstand was vanuit de Republikeinen. En dan komt nu de tweede vraag, was dit kort genoeg? Dat was het. Einde bericht.
Heerlijk. Ja, ontzettend geestig.
Je slikt bijna in mijn koffie.
Ja. Hij is goed. Robert, Obamacare, één misverstand. Het is niet gebaseerd op het Nederlandse model. Was dat maar zo? Er is wel gekeken naar hoe Nederlandse gezondheidszorg heeft georganiseerd. Omdat dat verplicht is. En omdat de hand aan de knip wordt gehouden. Maar het is wel in private handen. Dus je verzekering loopt in Nederland gewoon via een verzekeringsmaatschappij. En je kunt ook wisselen van verzekeringsmaatschappij. En ze kunnen het enige, ze kun je niet weigeren als je een gebrek hebt. Dus dan moeten ze je nemen. Maar voor de rest, dat Obamacare is totaal anders georganiseerd. Het is staatsgewijs georganiseerd. Maar het is minder verplichtend. En het grootste bezwaar is dat de tarieven die ook in Obamacare worden gehanteerd, zijn gebaseerd op de tarieven die artsen en specialisten en ziekenhuizen rekenen. En die zijn in Amerika honderden en soms wel duizenden keren zo hoog als in Nederland. Hè? We hebben het er vaak over gehad. In Nederland kost een bezoek aan een huisarts ongeveer een tientje. Misschien als je de vaste vergoeding voor de huisarts meerekent, misschien 12 of 13 euro. En in Amerika kost dat, ik heb de laatste keer betaald, ik geloof $237 voor een gewoon huisartsbezoek. Ja. En ziekenhuizen, meer dan de helft daarvan is privaat. En die rekenen ook enorme prijzen. En Obamacare heeft wel geprobeerd om met die partijen afspraken te maken. Maar uiteindelijk zijn ze gebaseerd op commerciële tarieven. Dat is niet aangepakt. Dus dat is een lang antwoord. De vraag is, hoe zit het met Obamacare? Ondanks alle weerstand bestaat het gewoon nog steeds.
Ja, en we zijn denk ik wel op het punt dat een paar jaar geleden was het nog, of een paar verkiezingscycli geleden was het nog echt een punt. We gaan het afbreken, zeiden de Republikeinen. Dat zeggen ze niet meer.
Nee,
het is echt wel populair ook.
Voor mij is de meest belangrijke opmerking die ik ooit heb gehoord in deze kwestie, toen Trump zich voor het eerst in de strijd stortte, dus de campagne die heeft geleid tot zijn presidentschap, toen kwam voortdurend Obamacare in de orde. En op een bepaald moment werd gevraagd aan Obama hoe die daar tegenover al die kritiek stond. En toen zei hij iets heel verstandigs. Toen zei hij, het is het beste wat we hebben, maar als iemand iets beters weet, dan ben ik in. Dat vergeet ik nooit. Ja, dus dat vond ik uitstekend. En dat is precies de waarheid. Het helpt een beetje, maar het is niet perfect. En ja, dat kan veel beter. Maar ja, dan moeten ze door het stof met het commerciële systeem van de gezondheidszorg.
Ja, en dat is een brug te ver, denk ik. Dank voor die vraag. Igor Mol, die luistert vanuit Phoenix, Arizona. Daar is het lekker warm nu, denk ik. En wat hem altijd opvalt, is hoe Republikeinen zo vaak het over freedom hebben. Hij zegt, als je weer eens zo'n, tussen aanhalingstekens, domme pick-up truck ziet rijden met een US flag erop, met freedom erop en we the people, dan weet je het al, dan weet je al hoe laat het is. Als je naar de realiteit kijkt, zie ik dat het juist de Republikeinen zijn die de afgelopen decennia stelselmatig de vrijheid van grote groepen in dit land hebben beperkt of afgepakt. Geen abortus meer, boeken die worden verboden op scholen, hele lespakketten die niet meer mogen worden onderwezen. Nou, er staat nog een heel rijtje achteraan. ja, hij vraagt zich dan af, dit is eigenlijk nogal eenzijdig beeld van wat daadwerkelijk vrijheid is, wat die Republikeinen hebben. Hoe kan dit? En die fundering van de USA, waar Amerika op is opgericht, hoe kan het dat Republikeinen eigenlijk doen alsof ze voor vrijheid staan, maar tegelijkertijd dus heel veel vrijheidsbeperkende dingen hebben?
Mijn antwoord is omdat ze bedoelen met vrijheid van het centraal gezag. Dus ze vinden dat Washington zich nergens mee moet bemoeien en dat ze het in hun eigen staten en provincies zelf wel kunnen uitmaken. En dan gaat het over al die onderwerpen die Igor ook opnoemt. Dat klopt. Maar vrijheid betekent in mijn interpretatie vooral de vrijheid om niet te worden gemangeld of geïntimideerd of bestuurd of geregisseerd vanuit dat vreselijke Washington. Daar komt een beetje in.
Ja. En ik heb ook wel het gevoel dat vrijheid in veel gevallen ook betekent vrijheid voor christenen en het beschermen van christelijke waardes. Bijvoorbeeld abortus, die boeken die verboden worden. Daar zit toch ook wel een eenzijdig gevoel van vrijheid
in. Ja, dat is een ideologische interpretatie, dat is waar.
Dus dat speelt ook mee. Dank in ieder geval voor die vraag. En hij zegt ook nog, als we weer eens in Phoenix, in Arizona zijn, dan mogen we een kopje koffie komen drinken bij Igor. Dus dan moeten we daar maar eens een uitzending vandaan doen, Bernard.
Ik ben in.
Even kijken. Jack Bootsman, die stuurde een foto van de midterms mock mee. Dus die heeft hij al binnen. Hij heeft een vraag voor Wiki Hammelburg en gedreven docent Posma. Dat zijn mooie
dingen. Gaat over jou en mij, man.
Ja. Hij zegt, de Verenigde Staten maken zich geregeld schuldig aan schending van de mensenrechten. Hij zegt, Guantanamo Bay, Abu Ghraib, ze hanteren de doodstraf. Daar zijn ook wel eens problemen mee. Daarnaast valt Amerika landen binnen, zoals Afghanistan en Irak, eerder Vietnam, Korea, zonder dat die landen een oorlog met ze begonnen is. En dan heeft hij ook nog de CIA, die coupplegers en drugstransporten en andere zaken, schimmige zaken, ondersteunt. En de vraag daarbij, hoe is de zelfreflectie van de gemiddelde Amerikaan over deze zaken? En is er een beweging of overheidsinstantie van enige betekenis die dit aan de kaak stelt en de vinger aan de pols houdt?
Nee, is het kortste antwoord. Die is er niet. Er is geen toezichthouder die toezicht houdt op de toezichthouder, want dat is het parlement. Er zijn wel heel veel individuele zaken van mensen die vinden dat een dienst iets verkeerd heeft gedaan in de afwikkeling van de Vietnamese oorlog. Zijn heel veel zaken geweest van mensen die beroep hebben gedaan op, op juridische bijstand, omdat ze vonden dat ze een zaak hadden tegen de staat. Dat is allemaal wel gebeurd. Maar het is inderdaad zo dat er is een War Powers Act. Dat is dus een wet die gaat over het verklaren van de oorlog. En die luidt heel simpel dat de president het recht heeft om een oorlog te beginnen. Mag hij zelf beslissen zonder enig overleg. Hij moet alleen dan binnen 60 dagen, 2 maanden dus, de zaak voorleggen aan het congres voor toestemming. Maar ja, een beetje oorlog is dan al halverwege tegenwoordig. Dus en het is net zoiets als bij ons artikel 100. Dat is het artikel dat wij hebben, dat wanneer de regering besluit een oorlogshandeling te verrichten, dan mag de regering dat zelfstandig beslissen. Er is geen toestemming van het parlement nodig. Maar dan stuurt het kabinet een artikel 100 brief aan het parlement om uit te leggen wat er aan de hand is. En dan staat er altijd bij dat ze hopen dat dat met een brede meerderheid wordt gesteund. Dat klinkt heel formeel, maar het is heel belangrijk. Want uiteindelijk in een democratie moet er een opperbevel zijn dat die kan beslissen over oorlog en vrede. En dat zijn de Amerikanen. En wat dat betreft, en hun mensenrechtenstatus, dat klopt. Het is gewoon waar. Dus al die vreselijke dingen zijn gebeurd. En het land heeft nog steeds de doodstraf. En dat gebeurt ook. Helemaal waar.
Ja. En ik hoor daar wel eens gewone Amerikanen zijn er wel eens verontwaardigd over. Dan maken ze zich daar ook wel druk om. Maar het is niet iets wat enorm leeft.
Helemaal niet.
Nee. Want Jack vraagt ook nog van, begrijpen de Amerikanen dat dit ook hun geopolitieke relaties verstoort? Of vinden ze dat ze altijd in de weg zijn? Volgens mij zijn Amerikanen zich er echt wel van bewust dat het soms misstappen zijn geweest, dat daar dingen verkeerd zijn gegaan en dat het ook niet goed voor hun eigen land is. Maar ja, de schouder wordt ook een beetje opgehaald. Ik heb, misschien is het een beetje, het zijn vaak dingen die ver weg zijn. Zelfs Guantanamo Bay voelt ver weg.
Ja, is waar. Ja. Ik heb ook het gevoel dat van de collectieve schaamte die wij veronderstellen, ik heb er nog nooit een spoor van gevonden. Wel, nee. Wel mensen die heel, die zeggen, die erg goed geïnformeerd zijn en heel verontwaardigd waren. Dat wel hoor. Er zijn natuurlijk, ja. Zijn dan, jeetje, dat in ons land kan, dat mag toch helemaal niet gebeuren. En ik moet zeggen, de Amerikanen hebben één ding dat ze siert. Als ze de fout ingaan, zijn ze meestal ook degene die zelf uiteindelijk de zaak aan de kaak stellen. En er iets aan doen. De afwikkeling van Abu Ghraib was echt heel heftig hoor, voor alle daders. Die zijn echt heel hard aangepakt. En inderdaad, al die mensen die terecht ten onrechte worden vermoord, de doodstraf krijgen, terwijl het nieuw DNA-onderzoek vaak uitwijst dat het de verkeerde is die vastzit. Mm-hmm. Ja, ook die dingen, ze komen er zelf mee naar buiten, dat bedoel ik. Ik wil niet zeggen dat ze het oplossen, maar het is niet zo dat ze zitten te wachten tot de Amerika-podcast onthult dat de doodstraf bestaat.
Nee, precies.
Nee.
Ja. En bij die doodstraf wordt het ook vaak dan toch weer als een incident afgedaan, hè? Terwijl je die verhalen heel vaak hoort.
Nou,
dat,
nou. Ja.
Nou, eindigen op een zeer serieuze noot daarbij, Bernard. Maar ik denk dat we daarmee even moeten afsluiten voor deze week.
Oké, terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar @JanPostmaUSA of @BNRDeWereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld@bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp. 06-28-13-50-20.
Ja, en welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Want dan maak je kans op de inmiddels beroemde, hij is al een paar keer genoemd, Amerika Podcast Koffiebeker. Volgens mij zijn we volgende week weer, gaan we er weer eentje weggeven. Dus dan hoor je ook wie hem gaat krijgen. Ja, en misschien, Bernard, ik zeg het even voorzichtig, weten we volgende week ook wie Georgia heeft gewonnen.
Nou.
Maar misschien zijn ze ook nog wel aan het tellen volgende week. Ja. Hè? Dus daar gaan we het ook over hebben.
Ja, spannend.
Zeker. Tot volgende week.
Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.